Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede worden u bij de aanvang geschonken of bij de voortgang rijkelijk vermenigvuldigd van God den Vader door Jezus Christus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Wij zingen gemeente Psalm 85 vers 1. In de gemeenschap van de kerk van alle eeuwen belijden wij ons geloof met de woorden van de 12 artikelen en wij zingen daarna Psalm 106 vers 26, gelooft zij Israëls grote God. En een iegelijk spreken in zijn hart, aldus ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit Maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
schriftlezing is 2 Samuel 21 en daarvan de versen 1 tot 14. 2 Samuel 21, vers 1 tot 14. En er was in Davids dagen een honger, 3 jaren, jaar achter jaar. En David zocht het aangezicht des Heren. En de Heere zeide, het is om Saul en om des bloedhuizes wil, omdat hij de Gibeonieten gedood heeft. Toen riep de koning de Gibeonieten en zeide tot hen, de Gibeonieten nu waren niet van de kinderen Israëls, maar van het overblijfsel der Amorieten. En de kinderen Israëls hadden hun gezworen, maar Saul zocht hen te slaan in zijn ijver voor de kinderen van Israël en Juda. David dan zeide tot de Gibeonieten, wat zal ik u lieden doen en waarmede zal ik verzoenen dat gij het erfdeel des Heren zegent? Toen zeiden de Gibeonieten tot hem, het is ons niet te doen om zilver en goud met Saul en met zijn huis. Ook is het ons niet om iemand te doden in Israël. En hij zeide, wat zegt gij dan dat ik u doen zal? En zij zeiden tot de koning, de man die ons teniet gemaakt en tegen ons gedacht heeft, dat wij zouden verdelgd worden zonder te kunnen bestaan in enige landpalen van Israël, laat ons 7 mannen van zijn zonen gegeven worden, dat wij hen den Heere ophangen te Gibea Sauls, o gij verkorene des Heeren. En de koning zeide, ik zal hen geven. Doch de koning verschoonde Mephiboset, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, om de eed des Heeren die tussen hen was, tussen David en tussen Jonathan, Sauls zoon. Maar de koning nam de 2 zonen van Rispa, dochter van Aja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mephiboset. Daartoe de 5 zonen van Michaels zuster, Sauls dochter, die zij Adriel, de zoon van Barzillai de Meholatiet, gebaard had. En hij gaf hen in de hand der Gibeonieten, die ze ophingen op de berg voor het aangezicht des Heren. En die 7 vielen tegelijk, en zij werden gedood in de dagen van de oogst, in de eerste dagen in het begin van de gerstenoogst. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak en spande die voor zich uit op een rotssteen van het begin van de oogst totdat er water op hen drupte van den hemel en zij liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten des daags, noch het gedierte van het veld des nachts. En het werd David aangezegd wat Rispa, de dochter van Aja, Sauls bijwijf, gedaan had. Zo ging David heen en nam de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon van de burgers van Jabes in Gilead die dezelfde gestolen hadden van de straat Bethsan alwaar de Filistijnen ze hadden opgehangen ten dagen als de Filistijnen Saul sloegen op Gilboa. En hij bracht van daar op de beenderen van Saul en de beenderen van Jonathan zijn zoon. Ook verzamelden zij de beenderen der gehangenen. En zij begroeven de beenderen van Saul en zijn zoon Jonathan in het land van Benjamin te Zela, in het graf van zijn vader Kis, en deden alles wat de koning geboden had. Alzo werd God na deze den landen verbeden. Tot zover de schriftlezing. Onder inwachting van de zegen des Heren bedienen wij u het woord van God, gemeente, uit 2 Samuel 21, het 10e vers. 2 Samuel 21, vers 10, deze woorden. Toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak en spande die voor zich uit op een rotssteen van het begin van de oogst, totdat er water op hen drupte van den hemel. En zij liet het gevogelte des hemels op hen niet rusten des daags, noch het gedierte van het veld des nachts. Voor wij overgaan tot de bediening des woords, worden wij geroepen om het sacrament van de heilige doop te bedienen aan een kind der gemeente. Luisteren wij vooraf naar wat de kerk des Heren beleidt aangaande de kinderdoop. De hoofdsom van de leer des heiligen doops is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren en daarom kinderen des toorns zijn, zodat wij in het rijk Gods niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de onderdompeling in en de besprenging met het water, waardoor ons de onreinigheid onze zielen wordt aangewezen. Opdat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing der zonden door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam Gods, des Vaders, des Zoons en des Heiligen Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader, dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt, en daarom van alle goed ons verzorgen en alle kwaad van ons weren, of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam des Zoons gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap zijns doods en zijner wederopstanding inlijvende, alzo dat wij van onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Desgelijks, als wij gedoopt worden in de naam des Heiligen Geestes, zo verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil, ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben, namelijk de afwassing onze zonden en de dagelijkse vernieuwing onze levens, totdat wij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, overmits in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weder van God door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid, namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben, van ganser harte, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten de wereld verzaken, onze oude natuur doden en in een nieuw godzalig leven wandelen. En als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, nog in de zonden blijven liggen, overmits de doop een zegel en ontwijfelbare getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten, aangezien zij ook zonder hun weten der verdoemenis in Adam deelachtig zijn en alzo ook weder in Christus tot genade aangenomen worden. Gelijk God spreekt tot Abraham, de vader aller gelovigen, en overzulks mede tot ons en onze kinderen, zeggende, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u, en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond, om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus met deze woorden, want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovelen als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God voormaals bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel des verbonds en der gerechtigheid des geloofs was, gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Dewijl dan nu de doop in de plaats der besnijdenis gekomen is, zo zal men de kinderen als erfgenamen van het rijk God en van zijn verbond dopen, en de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opwassen hiervan breder te onderwijzen. opdat wij dan deze heilige ordening Gods tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting der gemeente uitrichten mogen, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige eeuwige God, gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt, en de gelovige Noach zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard, gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt, en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid, door het welk de dood beduid werd, wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid, dat gij dit kind genadig wilt aanzien, en door uw heilige geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat het met hem begraven worden door de doop in de dood, en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat het zijn kruis hem dagelijks navolgende vrolijk dragen mogen, hem aanhangende met waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat het dit leven, het welk toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten, en de laatste dagen voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, zonder verschrikken mogen verschijnen, door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Geliefden in den Heere Christus, gij hebt gehoord dat de doop een ordening Gods is om ons en ons zaad zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij hem tot dat einde en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken, opdat het dan openbaar worden dat gij aldus gezind zijt, zult gij van uwentwege hierop ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn, of gij niet bekend dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten zijner gemeente behoren gedoopt te wezen, ten andere of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen des christelijken geloofs begrepen is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet bekend de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. Ten derde, of gij niet belooft en voor u neemt dit kind, als het tot zijn verstand zal gekomen zijn, waarvan gij de vader en de moeder zijt, in de voorzijde leer naar uw vermogen te onderwijzen en te doen onderwijzen. Wat is, broeder van Dieren, hierop uw antwoord? Zuster van Dieren Verhagen. Geliefde ouders, u hebt uw ja-woord uitgesproken voor God, en dat heeft de kracht van een eed. U hebt daarbij heel wat op uw schouders genomen. En als het goed is, dan hebt u dit woord met een zekere huivering in uw ziel uitgesproken, wetende dat u eenmaal verantwoording moet afleggen voor de opvoeding van uw kind en andere kind, voor het nakomen van dit woord. En hoe zult u in eigen kracht dit kunnen? En daartoe de Heere, die wijst ons in zijn woord de weg van het gebed. We hopen daar vanmiddag ook over te spreken. Het gebed van de rechtvaardige vermag veel. En u moeten in de eerste plaats wij zelf ook, als het goed is, daarin persoonlijk delen. Maar ook, al gaan we verstandelijk op onze knieën, de Heere wil die middelen gebruiken. En dan denk ik aan, om 2 voorbeelden te noemen, wat zou er middelijkerwijs gesproken van Willem van Oranje geworden zijn zonder zijn biddende moeder Juliane van Stolberg? Wat zou er van Augustinus geworden zijn zonder zijn biddende moeder Monica? O, daarin liggen voorbeelden, opdat we onze toevlucht mogen nemen op onze knieën. Want daar is de mens het sterkst als hij ligt op zijn knieën voor God. En dan heeft de Heer zo'n rijke pleitgrond gegeven in de beloften die betekend en verzegeld worden aan het voorhoofd van uw kind. O ouders, pleit veel. In ons is geen pleitgrond, dat u dat aan de weet mag komen. En dan zal u dat uitdrijven om te pleiten voor uzelf en voor uw zaad op het enige fundament der zaligheid. Want het sacrament wijst ons op de vuilheid van ons leven, maar ook op die reinigende kracht van het bloed van Christus. Want daar gaan al onze zonden verdwijnen, als in het geloof daarop gezien mag worden. Wij willen vooraf met elkaar biddend zingen, Psalm 81 vers 12, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond al wat u ontbreekt. Psalm 81 vers 12. Eindigen we de bediening van de heilige doop met dankzegging en vragen tevens om een zegen over de bediening des woords. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven u dat gij ons en onze kinderen door het bloed van uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door uw Heilige Geest tot lidmaten van uw enige geboren Zoon en alzo tot uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook, door hem, uw lieve zoon, dat gij dit kind met uw heilige geest altijd wilt regeren, opdat het christelijk en godzalig opgevoed worden, en in de Heer Jezus Christus wassen en toenemen, opdat het uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid, die gij hem en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen, en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven, en vromelijk tegen de zonde, de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen, om u en uw zoon Jezus Christus, mitsgaders de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Heere, u kwam tot ons aan het begin van deze dienst met het sacrament van de heilige doop, het zichtbaar evangelie. Er zijn wensen uitgesproken, er zijn gebeden opgezonden voor dit kind. Er is een psalm gezongen, biddend door de gemeente in zijn geheel. Dit is het, Heere, wat wij kunnen. Verder kunnen wij mensen niet gaan. Want wij kunnen een mens niet bekeren. Wij staan daar machteloos tegenover. Opdat de ouders mogen beseffen, niet door kracht, noch door geweld, maar door de Heilige Geest zal het geschieden. Wilt u de ouders maar veel doen vertoeven in de binnenkamer, om veel met u te spreken over hun zaad. En dat alle wensen en beden aangaande dit kind opgezonden door u mogen worden verhoord en genadiglijk vervuld. Daartoe zijn onze ogen op u gericht, wiens naam is ontfermer. O, wij vragen, wij worden allemaal weer bepaald bij onze eigen doop, toen we enkele weken oud waren. Wij hebben dat toen niet bewust meegemaakt, Heere, maar als wij tot onderscheid van jaren zijn gekomen, dan is het zaak dat wij daarover nadenken en dat niet alleen, maar ook de betekenis ervan mogen verstaan. Want het zal toch zo erg zijn wel het teken aan ons voorhoofd te hebben ontvangen, maar de betekende zaak niet deelachtig te zijn. En daarom vragen wij, wilt u ons ook onder de prediking van uw woord vanmiddag gedenken in uw gunst? En geef, Heere, dat wij allen mogen beseffen dat we op reis zijn naar die allesbeslissende eeuwigheid. En dat in dit leven de beslissing valt. Want zo de boom valt, blijft hij liggen. En dat het zo'n ongekende goedheid van uw kant is, dat u ons zo volop de tijd geeft en de gelegenheid om tot u te roepen, om tot u te bidden. Wat erg als we dat dan nalaten. En wanneer wij de tijd der genade al loszand door onze vingers laten wegglippen, o, dan zal het tegen ons getuigen eenmaal. Maar wilt u geven dat wij vanavond onder de bediening van uw woord zo door u gegrepen mogen worden en zo onder de klem mogen zijn, dat wij met de wetenschap te moeten geloven en niet te kunnen geloven, tot u mogen uitgaan, want de oplossing, Heere, ligt bij u. Gij hebt alles wat wij niet hebben en geef dat uw kinderen maar iets mogen ervaren van uw goedheid en van uw gunst. Dat hebben we elke keer opnieuw weer nodig. Ook uw kinderen hebben niet altijd leven aan de ziel. Maar Heere, wilt u dat maar geven? Misschien zijn er in ons midden die al in lange tijd u niet hebben ontmoet en die misschien met een dar en dodig hart de plaats in uw huis vanmiddag hebben ingenomen. O, dan kunt gij toch onder de bediening van uw woord nog zo inwerken in hun hart, dat ze bij vernieuwing als uw gunst mogen ervaren en dat ze iets mogen zien van die middelaar Gods en der mensen, die dierbare borg en zaligmaker. Want als we daaruit mogen leven en als ons hart daarbij mag vallen, oh, we kunnen dat niet beseffen, we kunnen dat niet genoeg onder woorden brengen, Heere, wat dat is. Als we daar iets van mogen beleven, als er zaligheid gesmaakt mag worden, als we uw gemeenschap in de dadelijkheid mogen ervaren, oh, dan zitten we als onder een geopende hemel hier in dit uw bedehuis. O, wilt u dat geven aan al uw kinderen, ook die het misschien moeilijk hebben wat het tijdelijke leven betreft. Want u wilt toch in alle opzichten zorgen voor uw kinderen en zij worden dat ook telkens gewaar. Veel rampen, veel wederwaardigheden zijn des vromen lot, maar uit die oude redt hen de Heere. Heere, wij willen aan u opdragen, allen die nog liggen voor eigen rekening, wilt u hen bekeren tot u de levende God. En geef dat uw volk ook onderwijs mag ontvangen in die weg der zaligheid. En wij vragen ook of gij de zieken in de gemeente wilt gedenken. De zieken in het ziekenhuis, de zieken thuis. Er zijn er enkele in de gemeente, vernamen wij. Ook zijn er bij sommigen zorgen. O, wat is toch de mens? En als we verder niet hebben, o, u kent hun harten. Och, dat ze toch maar bij u mogen schuilen. Want bij u is beschutting, ook tegen de zonde vooral en tegen onze ongerechtigheden. Want wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten onder de schaduw van de Almachtige. Wees met hen die thuis moesten blijven wegens oppas. Of om welke reden dan ook, geef hen ook uw zegen. Wij willen ook denken, Heere, aan allen die eenzaam zijn, aan alle weduwen, wezen en weduwnaren. We denken aan allen die het moeilijk hebben in dit leven. We dragen aan u op het werk der zending, het werk der evangelisatie. Ook hier in ons land, Heere, we denken aan uw oude bondsvolk Israël. We dragen al die landen op waar honger is en ook waar revolutie en oorlog is. We denken aan de ondergrondse kerk. We dragen ze van harte op aan u dat wij ze gedenken in ons gebed en met onze gaven. Wij vragen, wilt u geven dat ons land en volk terug mag keren tot u en tot uw geboden? Ook met name op een dag als deze, die zo veel gebruikt wordt als een dag voor het vlees, als een zondedag, waarin men doet aan allerlei recreatie, maar zonder, Heere, die te ontvangen uit uw dierbaar woord, want dat is de ware recreatie. Och, de mens is daar blind voor, maar geef, Heere, dat door de arbeid van al uw dienaren nog parelen aan uw dierbare middelaarskroon gehecht mogen worden. Denk aan ons koninklijke huis. Gedenk onze theologische hogeschool, de hoogleraren en de studenten in de komende week ook, nu meerderen een examen hebben af te leggen en volgende week ook weer anderen. O, wil vragen, geef dat zij het van u verwachten mogen en wilt u onze kerken nog verblijden met jonge mannen die gezalfd mogen zijn door de Heilige Geest om die enige naam die gegeven is tot zaligheid uit te bazuiden vanaf de kansels en ook in de gemeente, in de huizen. Heere, gedenk ook uw dienstknecht. Wilt u hem naar lichaam en ziel nabij zijn? En dat hij uw woord mag brengen in overgave des harten. En dat het hem gemakkelijk mag zijn. Wilt u hem zelf maar bedienen. En dat hij in diepe afhankelijkheid jegens u de Heere uw woord mag brengen. Wilt u alles wegnemen wat stoort, wat hindert. Bewaar ons, Heere, ervoor dat wij het niet eens zouden horen. Omdat onze gedachten andere dingen mee vervuld zijn. Ja, wilt u ons allen gevangen nemen onder het net van het evangelie? Wij belijden onze zonde en onze schuld. Wilt u deze genadig vergeven en uitdelgen in het dierbaar bloed van uw Zoon uit genade? Amen. Gemeente, u krijgt thans gelegenheid om uw gaven uit te reiken voor de dienst des Heren. De Heere zegene u en uw gaven. De collecte is vandaag bestemd voor de kerk en aanstaande zondag voor rente en aflossing. Zondag aanstaande om 9:30 leesdienst en om 6:00 hoopt u voor te gaan dominee J. Westering van Nunspeet. Dinsdagavond om 8:00 zal er kerkvisitatie worden gehouden. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Wij zingen Psalm 130 vers 1, 2 en 3. Na de prediking zingen wij Psalm 4, vers 3. Dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed, het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. 4 vers 3 na de prediking. Geliefde gemeente Huntington schreef een boek, Het Koninkrijk der Hemelen ingenomen door het gebed. Het gebed is het voornaamste stuk der dankbaarheid. Het gebed wordt wel genoemd de ademtocht der ziel. Als u een onderzoek doet op huisbezoek naar de stand van het geestelijke leven, wel, het gebedsleven is een goede thermometer. Want als het geloof is ingezonken, dan is ook het gebedsleven verflauwd. En niemand is sterker dan dat hij ligt op zijn knieën voor de Heere. Want een biddend volk, dat is een sterk volk, dat is een verkregen volk. En nu hebben wij in de tijden die wij vandaag beleven zo nodig dat er bidders zijn. Bidders voor land en volk, bidders in de gemeente. Want niet dat er in het gebed enige verdienste zou zitten, verre van dat. Maar de Heer wil toch op het gebed nog wonderen doen, op wonderen horen. En wij willen dat ook vanmiddag zien, gemeente, als we met elkaar willen nadenken over de gebedsworsteling van Rispa. Drie gedachten. We letten op de aanleiding tot haar gebed, op de volharding in haar gebed en op de verhoring op haar gebed. De gebedsworsteling van Rispa, drie gedachten. We letten dus op de aanleiding tot haar gebed, op de volharding in haar gebed en op de verhoring op haar gebed. Koning David is aan de regering en hij is nu door alle stammen erkend. En nu heerst er betrekkelijke rust en welvaart in Israël, in tegenstelling tot voorgaande jaren toen het volk werd geteisterd door burgeroorlogen. Maar nu is er een andere ramp dat het volk van Israël treft. Aan het begin van ons hoofdstuk lezen wij dat er een hongersnood is in Israël en dat al enkele jaren. Och, het eerste jaar, toen hebben ze daar niet zo'n acht op gegeven. U weet wel hoe er geredeneerd wordt. Nu ja, het ene jaar is altijd wat beter dan het andere. Hopelijk volgend jaar beter. Maar het tweede jaar werd het niet beter. En het derde jaar bleef ook de regen achterwege. En de gewassen, die begonnen allemaal uit te drogen. En het economische leven in Israël werd bij de dag slechter. En het werd bij de dag moeilijker. Het levensbestaan, het leven voor het volk van Israël. En weet u wat het erge was? Er was geen opmerken. Want David en ook de anderen weten toch dat er geen ding bij geval gebeurt. Want alle dingen die komen ons van God tegemoet door zijn voorzienig bestel. Maar ach, daar lette men helemaal niet op. Men doorzocht niet de reden waarom God die tegenheden mij in zulk een mate zond. Ook David niet. En ja, dan na drie jaar, dan begint de vraag op te komen in Israël en ook bij David, dat het wel eens een oordeel kon zijn, die geweldige ramp van de hongersnood. En dit ging ook David zich afvragen. Het is een bewijs dat David op dat moment geen teer leven had met de Heere gemeente. Want dat had hij zich al veel eerder moeten afvragen en niet pas na drie jaar. En dan gaat David naar de hoge priester en dan krijgt hij antwoord waarschijnlijk door middel van de Urim en de Tumim. En wat krijgt dan David te horen? Wel, dat het inderdaad een oordeel is van God. Want, zeggen zegt de hoge priester, het is om het bloedhuizes wil van Saul dat hij de Gibeonieten gedood heeft. U moet weten, toen Saul pas aan de regering kwam, zo staat er, toen heeft hij in zijn ijver voor Israël en voor Juda getracht om de Gibeonieten te verdelgen. En ja, u zult zeggen, dat was toch goed? Want toen Jozua het volk van Israël naar Kanaan bracht, wat was toen de opdracht? Wel, dat al de Amorieten en de Ferezieten en de Hetieten, u weet het, al die Kanaanieten, die moesten worden verdelgd. En als ze nalatig bleven, wel, dan werden ze door de Heere gestraft. En nu, die Gibeonieten, dat waren toch ook Kanaanieten, ze behoorden tot de Amorieten, en die behoorden toch ook verdelgd te worden. En wat heeft dan Saul daaraan misgaan, wanneer hij in zijn ijver voor Israël en voor Juda de Gibeonieten trachtte uit te roeien? Ja, gemeente, maar met die Gibeonieten, daar was wat mee gebeurd. U weet, die Gibeonieten die hebben bij de intocht in Kanaan een verbond gesloten met Jozua. Och, die Gibeonieten die zagen wel dat strijden met Israël, dat dat geen enkele zin had, dat dat een verloren zaak is. En toen hebben ze door middel van een list, ze zijn gekomen met een hele oude plunje aan en met beschimmeld brood. Ze gaven voor dat ze uit een heel ver land kwamen, terwijl ze maar heel kort bij woonden. En toen hebben ze een verbond gesloten met Jozua. En zij zouden voortaan waterputters zijn en houthakkers bij het huis des Heren. En toen is onder ede en onder aanroeping van de naam des Heren het verbond gesloten dat de Gibeonieten niet zouden worden verdelgd, maar gespaard. Maar toen Saul aan de regering kwam, gemeente, toen heeft hij, ondanks dat verbond dat gesloten was, heeft hij de Gibeonieten willen verdelgen en dat is hem gedeeltelijk gelukt. En daarom rust er een schuld op het volk van Israël. Het is om het bloedhuizes van Saul. Kijk, wij denken dat de schuld verjaart. Als wij iets gedaan hebben en het is al enkele jaren geleden, dan denken we, nou ja, daar komt God niet meer op terug, maar dat is niet waar. God komt daar op terug, die werkt nooit over de schuld heen. En zo ook hier. En u zult zeggen, ja, die Gibeonieten, die zijn dus toen gedeeltelijk verdelgd. En u zegt, David, ja, misschien zegt u, och, is dat dan zo erg dat er nu een ramp voor moet komen? Een hongersnood? Ja, gemeente, het is heel erg. Waarom? Wel, nu kunnen de Gibeonieten zeggen, terecht, het helpt ook al niet om met de God van Israël een verbond te sluiten. Want er wordt je wel beloofd dat je gespaard blijft, maar vergeet het maar rustig hoor, je wordt evengoed verdelgd. En zo wordt de naam van God onbetrouwbaar geacht. Zo wordt de naam Gods gelasterd. Want dat verbond dat is aangegaan onder aanroeping van de naam des Heren. Begrijpt u wat een ernstige zaak dat is? Nu wordt de naam Gods gelasterd door die heidense Gibeonieten. En dan hebben ze nog gelijk in ook. En de Heere is jaloers op zijn eer. En daarom aan dat recht, daar moet nu genoeg gedaan worden. En dan gaat David naar de Gibeonieten en dan zegt David, wat zal ik u doen om het zoengeld te betalen? En dan zeggen de Gibeonieten, och, het is ons niet te doen om goud of om zilver. Het is ons niet te doen om verbetering van onze slavenpositie. Het is ons ook niet te doen om mensen in Israël te doden. Maar zeggen ze, geef ons zeven uit het huis van Saul, en dat wij die ophangen en hangen aan de muur te Gibea Sauls, de vroegere residentie van Saul. En David hoort dat, hij willigt dat verzoek in, en dan worden er zeven nakomelingen van Saul genomen, twee zonen van Aja, twee zonen van Rispa worden genomen, en er worden ook genomen vijf zonen van Merab, dat was een dochter van Saul. Dat betekent dus dat er twee zonen van Saul en vijf kleinzonen van Saul gedood worden en opgehangen worden aan de muur te Gibea Sauls. Nu zegt u, daar is heel veel in deze geschiedenis wat ik niet begrijp. Ja, zegt u, als ik dat op mij laat inwerken, dan zeg ik, wat is dat toch allemaal wreed? En dan zegt u, mochten de Gibeonieten dat wel eisen? En zegt u, mocht David dat verzoek wel inwilligen? En zegt u, vond de Heere dat wel goed? Want zegt u, dat Saul dat gedaan heeft? Nu ja, dat kunnen we allemaal nog volgen, maar Saul is al lang overleden. Maar wat kunnen die arme kinderen en kleinkinderen daar nu aan doen? En moeten die nu boeten om de zonden en om de ongerechtigheden van hun overleden vader Saul? U zegt, het druist allemaal in tegen mijn rechtsgevoel. Bovendien zegt u, weet ik geen raad met Ezechiël 18, want daar staat duidelijk dat de kinderen niet zullen sterven om de zonden en om de ongerechtigheden van hun vaderen. En wat blijkt hier? Wat moet ik met dit schrift gegeven aan? Is dat niet allemaal in tegenspraak met elkaar? Dan willen wij erop wijzen, gemeente, dat wij moeten beseffen dat de Heere de misdaden, in de wet van God vanmorgen hebt u het kunnen horen, dat de Heere de misdaden der vaderen bezoekt aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, zegt God. Dergenen die mij haten, daar leg ik de nadruk op. Want het valt ons op dat Mefiboset gespaard wordt. En daar kom ik zo meteen op terug. Dergenen die mij haten, dat houdt dus in dat die nakomelingen van Saul bewilligden in de zonde van hun vader. Dat zij in onbekeerlijkheid het zondige pad van hun vader hebben vervolgd en dat ze in hun handel en wandel het te kennen gaven dat ze het met de zonden van hun vader eens waren en ermee instemden. Want er staat aan het begin van ons hoofdstuk, het is om het bloedhuizeswil van Saul. Dus niet om Saul als zodanig, maar het huis van Saul wordt een bloedhuis genoemd. Dat houdt dus in dat de nakomelingen van Saul ermee instemden. En dan is het hier niet eens het derde en vierde geslacht. Hier is het nog maar het eerste en het tweede geslacht van Saul, waar de Heere de ongerechtigheden aan bezoekt. En dan valt het ons op dat Mefiboset gespaard wordt. Dat wordt hier uitdrukkelijk genoemd. Mefiboset wordt gespaard. Dat was toch ook een nakomeling van Saul? Dat was toch een kleinzoon van hem? Waarom wordt hij gespaard? Wel, Mefiboset vreesde God. Die stemde niet in met die goddeloze handelwijze van zijn vader. En daarom wordt Mefiboset gespaard en wordt er in hem vervuld en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Dus die zeven gehangenen, gemeente, ziet u daar een afschuwelijk gezicht, zeven lijken aan de muur te Gibea Sauls. En nu denkt men, nu is het klaar. Dat denkt men. En dan gaat men naar huis. David in kluis. Dan denken ze in Israël, nu heeft het rechtse loop gehad. Die zeven, die hebben wij gegeven, gedood. Die hangen daar aan de muur. Nu kunnen we de gunst van God verwachten. Nu kunnen we regen verwachten. En dat het leven weer normaal wordt. En dan gaat men naar huis. David in kluis. Maar het is niet waar. Het is nog helemaal niet in orde. En niemand die in Israël dat begreep, behalve één, Rispa, die blijft alleen achter op een heuvel van waaruit ze uitzicht heeft op de muur met de zeven gehangenen. En twee van die gehangenen, dat zijn haar eigen kinderen. U moet het zich voorstellen, gemeente. En dan blijft Rispa achter. En dan staat er in onze tekst, toen nam Rispa, de dochter van Aja, een zak. En spande die voor zich uit op een rotsteen. Een zak, dat wil zeggen, dat was haar rouwgewaad. Want zij was de moeder van twee van die gehangenen. En dat rouwgewaad, dat heeft ze uitgedaan. En dat heeft ze als een tentdoek uitgespreid op die rotsteen. Om zodoende wat beschutting te hebben tegen de koude des nachts en tegen de hitte des daags. En wat doet die vrouw daar? Wel, dan betrekt zij de dodenwacht bij die gehangenen. Want zij wil dat haar twee kinderen een eervolle begrafenis krijgen. Dat ze daar niet worden opgegeten, die lijken, door het gedierte. En haar moederhart roept haar tot deze verschrikkelijke bezigheid. Dat is de reden dat die vrouw daar op die rotsteen daar alleen achterblijft. U moet het zich voorstellen wat dat voor haar geweest is. Daar houdt zij de doden wacht, gemeente. Bij dagen en bij nachten. We weten niet hoe lang dat geweest is. Daar staat vanaf het begin tot de gerstenoogst tot de regen kwam. Als we dat uitrekenen is dat een half jaar. Maar ieder is bekend dat dat geen half jaar vol te houden is. Maar wij hoeven ook niet te weten hoe lang dat precies geweest is. Zij heeft dat in ieder geval een hele tijd gedaan. En als daar dan de roofvogels kwamen, wel, of de jakhalzen om op die lijken aan te vallen, wel, dan begon ze te zwaaien met haar handen en ze begon te krijsen om de jakhalzen en de roofvogels af te houden van deze zeven lijken. Maar wat is de tweede en voornaamste reden dat die vrouw daar alleen achterblijft? Wel, wat gaat die vrouw daar doen? Die vrouw die houdt daar niet alleen de doden wacht, maar het voornaamste wat zij doet is dat zij daar in gebed is voor God. Want daar op die rotsteen, daar waar dat rouwgewaad uitgestrekt is op die rotsteen, daar heeft zij een binnenkamer, gemeente, waar u die vrouw op de knieën aantreft in gebedsworsteling tot God. Want die vrouw die heeft als enige door in Israël dat er nog gebeden moet worden. De Heer die kan zijn gunst nog niet betonen. En waarom niet? Waarom niet? Waarom is het nog niet in orde? Wel, gemeente, u weet, en David wist dat ook, en alle Israëlieten wisten dat, maar men stond er niet bij stil. U weet wat er staat in de wet van God in Deuteronomium. Daar staat, een opgehangene is Gode een vloek. Het was zo in Israël, als er iemand opgehangen werd, dan mocht hij niet de nacht over aan die paal of aan die muur blijven hangen. Want dan zou het hele land verontreinigd worden. Ja, dan was heel het land onder de vloek van God en onder zijn toorn. En daarom die moesten voordat de nacht inviel worden begraven. Maar niemand dacht daaraan en David ook niet. Ze gingen maar naar huis en ze baden niet en ze dachten nou kunnen we regen verwachten. En uitgerekend, één is er in Israël, gemeente, die dit begreep. Rispa. Wie is Rispa? Rispa, dat was een bijwijf van Saul. Maar toen Saul was overleden, toen heeft zij Abner, de legeroverste van Saul, verleid. Rispa staat ons dus opgetekend als een ontuchtige en een overspelige vrouw. En uitgerekend deze vrouw, die komt hier nu het oordeel te aanvaarden en in de schuld voor God. En nu gaat deze vrouw beseffen dat het ganse land verontreinigd is. En dat heel Israël ligt onder de vloek, want een opgehaalde is golde een vloek. Dat ze de wet van God veronachtzaamd hebben en daar niet bij en uit leven. En nu gaat die vrouw bidden tot God. O God, hoor mijn gebed. Die vrouw die krijgt de nood op het hart gebonden van haar persoonlijke leven, maar ook van land en van volk. En daar ziet u Rispa knielend en vragend. En vanuit de nood op God, we hebben ervan gezonden. Uit diepten van ellenden roep ik met mond en hart tot God die heil kan zenden. En daar roept zij het, o God, geef gena, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, hoor hoe een boeteling pleit. U zult zeggen, ja, is Rispa een begenadigd mens? Wat dacht u, als wij dat oordeel aanvaarden, dat dat zonder genade kon? Moeders in ons midden, als het twee van uw kinderen, o schrikkelijke gedachte, daar aan de muur zouden worden gehangen. Kunt u het daarmee eens worden zonder genade? Dan komt de mens in opstand. Ook een begenadigd mens. Die is ook overal toe in staat. Wat ik laatst hoorde van een doorgeleid kind van God. Met een drieënig God verzoend. En de Heere die nam een zoon van haar weg van 45. En een jaar later een kleinzoon, een geliefde kleinzoon van 12 jaar. En wat zei die vrouw toen? Ik houd op om deze God te dienen. Want een God die mij zo behandelt, wil ik niet langer dienen. En wat deed de Heere? De Heere die kwam bij die vrouw over met zijn liefde. En wat deed die vrouw? Die wees die liefde van de hand en zegt, nee Heer, het hoeft voor mij niet meer. Ja, dat is een mens. Dat we dat nog durven af te wijzen. En weet je wat de Heere toen gedaan heeft? Toen kwam de Heere over tot die vrouw met nog veel meer liefde. En toen is ze weggesmolten en heeft ze het uitgeroepen. Ik ben een groot beest bij u. Toen kon ze, ja, zwemmen in de oceaan van de liefde Gods. O gemeente, wat is de Heere toch goed. Onuitsprekelijk goed voor zulke ellendige zondaren als wij zijn. Dan zien we dat het zalig worden een eenzijdig werk Gods is. En dat ik alleen maar zalig word omdat God het wil. Want ik heb alles mee om verloren te gaan. Zo wordt er vrije genade verheerlijkt. En nu Rispa, zij is het ermee eens dat haar kinderen daar gedood zijn en opgehangen zijn. Is dat geen genade om daarin te buigen voor de heilige en rechtvaardige God? En zo in de schuld te komen en God om zijn genade aan te roepen. En hoe lang heeft zij gebeden? De tijd weten wij niet precies. Maar er staat in onze tekst, totdat er water drukte op hen, op wie? Op die zeven lijken. Totdat er water op hen drupte. Het gebed van Rispa wordt gekenmerkt in volharding. Het bidden is voor haar iets niet meer kunnen nalaten. Het is voor haar werkelijk nood geworden. Het moet maar eens nood worden in ons leven, gemeente. De ellende is dat we geen nood hebben. Maar als het werkelijk nood is en zonde wordt tot zonde en schuld wordt tot schuld. O, dan, ja, dan zijn we zo klein. Maar tevens zo machtig, want u ziet wat nu het gevolg is van haar aanhoudend gebed, gemeente. O, daar heeft ze zeker haar nood kwijtgekund aan de Heere. Ze zal menigmaal ook ruimte gehad hebben in haar gebed. Want de Heere die zorgt zelf dat iemand dat bidden volhoudt. Bunyan zegt, achter de muur daar, daar wordt de olie des geestes toegestroomd, opdat men het bidden niet nalaat, maar volhardt in het gebed. En deze vrouw die had goede tieren, gedachten van de Heere. Gena, o God, gena. En de Heere die verhoorde haar gebed. Er kwam regen, totdat er water op hen drupte. En nu staat er in het laatste vers, alzo werd na deze den Heere den lande verbeden. Wat is dat een mooie uitdrukking, den Heere verbidden. Weet je wat dat betekent? Wel dat ik door het gebed invloed kan uitoefenen op de Heere, menselijkerwijs gesproken. Zodat God de daden gaat veranderen, zodat, laat ik het zo zeggen, God zich anders jegens mij gaat openbaren. Dat hij zijn toorn inhoudt en in plaats daarvan zijn genade komt te schenken. De Heere zegt het zelf ook tot Jacob bij de Jabok. Dan zegt de Heere, gij hebt mij overmocht. De Heere spreekt op menselijke wijze en zegt tot Jacob, u bent sterker geweest dan ik. Hij heeft de Heere overmocht. En Jacobus die zegt, het gebed van de rechtvaardige, dat vermag veel. Oh, dat is zo groot als we zo op de knieën voor God in de erkenning van onze zonde en schuld hem om zijn genade mogen aanroepen. En genade, dat is iets wat je krijgt wat je niet verdiend hebt. Als ik geen bestaansmogelijkheid meer heb in mijzelf, als het aan mijn kant een verloren zaak is en dat ik in mijn verlorenheid tot God mag leren uitgaan en roepen. O, wat wordt het dan een eeuwig wonder dat de Heer met zo enig van doen wil hebben en zijn gunst gaat betonen. Alzo werd God der landen verbeden. Haar gebed, gemeente, verhoord. En als David daarvan hoort, want zoiets opzienbarends kon natuurlijk niet zo lang verborgen blijven in Israël. Als David daar dan van hoort, van die vrouw van Rispa, die daar achtergebleven is op die heuvel in gebed, dan verstaat David zijn plicht. En dan komt hij en dan neemt hij die gehangenen weg en worden ze begraven. En dan gaat David tevens nog iets anders doen, wat hij tot nog toe nagelaten heeft. Wel, dan gaat hij de beenderen van Saul en van Jonathan begraven. Dat had hij ook nog nagelaten. En zo kan de Heere weer zijn gunst betonen. En zo komt er weer regen, gemeente. En kan het leven weer doorgaan in Israël. En nu moet het ons niet begonnen zijn om welvaart, om regen enzovoort, om tijdelijke dingen. Maar bovenal, en daar was het Rispa onbegonnen, om de gunst van God, om de genade van God, dat haar ziel gered mocht worden. Och Heere, och wierd mijn ziel door u gered. Toen hoorde God, hij is mijn liefde waardig. Is het u daar ook om begonnen, om die gunst van God? U zult zeggen, ja, hoe kan God zijn gunst betonen? Ook aan Israël, hoe kan dat? Hoe is dat mogelijk? God is toch een God van recht? Ja, gemeente, dat is waar. En toch kan God dat doen. En dan zou ik willen zeggen, als u dan ziet naar die heuvel Gibea Saulus, en u ziet daar die 7 lijken, dan zouden we willen zeggen dat we in gedachten gaan naar een andere heuvel, naar de heuvel Golgotha. Wij leven in de nieuwtestamentische bedeling. En daar hangen geen 7, maar 3 gehangenen. En ziet u dan vooral naar die middelste. Dat is de Zoon van God. En hij ondergaat hier het recht. Hij ondergaat hier de toorn van God. Een opgehangene is Golde een vloek. Christus is een vloek geworden. En nu is hij aan dat vloekhout genageld. Daarom moest hij buiten de legerplaats lijden. Hij was een gevloekte. Daarom mocht hij niet opgehangen worden, in Jeruzalem gekruisigd worden. Want in Jeruzalem, in die heilige stad, was voor deze onheilige geen plaats. Let wel, hij was zelf heilig in zichzelf, maar als borg gaat hij daar de zonden wegdragen van zijn volk. En daar op die kruisheuvel Golgotha, daar hangt hij. En daar is hij van God geslagen, daar is hij een vloek geworden zijnde. En daar heeft God afgerekend. En nu zegt God de Vader, deze is mijn geliefde zoon in de welke ik mijn welbehagen heb. Hij kan in u en mij geen welbehagen hebben, want wij hebben niet anders dan zonde en schuld. Wij zijn een voorwerp van zijn toorn. Maar nu heeft hij dat oordeel weggedragen op het vloekhout, gemeente. En nu kunnen we zeggen, van de heuvel Golgotha vloeien stromen van genade. En nu zeggen sommige mensen, nu is het klaar, nu is het goed. Want de losprijs is betaald en Christus heeft de toorn weggedragen aan het kruis. En nu zegt u, nu is het klaar, van de heuvel Golgotha vloeien stromen van genade. Maar het is niet waar. Helaas denken een heleboel mensen wel, zoals toen ook in Israël. Dat denken een heleboel mensen wel. Nu heeft God alles klaargemaakt en Christus alles volbracht. Maar begrijpt u niet dat er nog meer moet gebeuren? Dat dat ook moet vloeien, die stromen van genade in mijn hart? Dat ik dat persoonlijk deelachtig moet worden. En hoe gaat dat? Hoe kom ik op Golgotha alleen als een arme verloren zondaar? In de erkenning van mijn verlorenheid en van mijn zonde en schuld gaat de Heere een gezicht geven op die heuvel Golgotha. En o, al kan ik dat dan niet toe-eigenen en al kan ik hem niet mijnen. Maar o bekommerd volk in ons midden, zegt u mij, als de Heere daar eens een gezicht op geeft, als de Heere u daar eens even iets van laat zien, zegt u mij, is uw ziel dan niet tot in het diepste ontroerd? En dat u zegt, o, wat een zaligheid is er in dat weg en dat werk van die gezegende zoon des mensen. Want daar ligt dan, maar daar ook alleen, de vergeving van al onze zonden. Ja, zegt u, maar kijk, wij zijn geen nakomelingen van Saul, zegt u. U wilt ons daar toch niet mee op één lijn stellen, want wij zijn kinderen des verbonds en we zijn bovendien nette, kerkelijke, meelevende mensen. En nu is het toch niet goed om ons op één lijn te stellen met het huis van Saul, dat een bloedhuis genoemd wordt. Toch wel, gemeente. Want dan gaan we terug naar het paradijs en daar hebben wij ons van God losgescheurd. En nu behoren wij tot het geslacht van Adam. We hebben het ook vanmiddag weer gehoord. Wij allen behoren tot het bloedgeslacht. En bent u daar al achter gekomen? O, dat de Heere toch zijn liefde mocht uitstorten in ons hart. En dat we tot hem mogen uitgaan en mogen proeven en smaken dat de Heere goed is voor een slecht mens. Maar we moeten, gemeente, verder. Wij moeten komen tot die dierbare borg. En dat gaat in de weg van ontlediging en van ontdekking en van ontgronding. Dat gaat in de weg van afbraak van mijzelf. Dat ik het leer inleven dat er in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Dat ik onverbeterlijk ben. En dan wordt er verkondigd dat er voor zulke onverbeterlijken, dat daar nu een schuilplaats is, een veilige toevluchtsoord op die heuvel Golgotha. Want daar Als wij daar komen in de veroordeling van onszelf, met de verlorenheid van ons leven, dan zullen we daar ervaren dat God geeft om niet het eeuwige zalige leven, dat de Heere daar zijn gunst gaat betonen en dat alles in een weg van recht, met voldoening aan het recht van de Vader. O, wat wordt Christus, wat wordt deze gehangene ons dan dierbaar. En u begrijpt, gemeente, dat gaat ook in de weg van het gebed. Want de burgers van het koninkrijk, die nemen het koninkrijk der hemelen in door het gebed. Hoe staat het met uw gebedsleven? Zijn er rispa's hier in Middelharnis, die zo met de nood van land en volk en hun persoonlijke schuld en met de schuld van de gemeente in de binnenkamer mogen vertoeven? Zou een gemeente daar niet goed mee zijn als er zulke rispa's mochten zijn? Zou dat geen bevoorrechte gemeente zijn? Zou ons land en volk daar niet goed mee zijn? Wat wordt er veel geklaagd, vrijblijvend geklaagd? Wat wordt er veel geredeneerd? Wat weten we het allemaal goed? En we kunnen allemaal heel rechtzinnig zijn en allemaal goed en best, maar waar is de waarachtige beleving? Dan zal het toch ervaren worden dat een gebroken hart en een verslagen geest nooit bij God veracht is geweest. En daarom ziet u, gemeente, voor vloekwaardigen in zichzelf, ach, daar hebben wij zo'n rijke boodschap voor. Daar mogen wij heen wijzen naar die heuvel Golgotha, waaraan het recht van God voldaan is. En mensen die nu met dat recht in aanraking komen en zeggen, oh, hoe kom ik ooit tot God bekeerd? Hoe kom ik ooit van mijn schuld af? Oh, dan mogen wij u wijzen op hem. Want dat bloed van hem, dat reinigt niet van sommigen en ook niet van velen, maar reinigt van alle zonden. En dat gebed, dat is altijd weer nodig. Want hoe ver ook geleid, of misschien aan het begin van de weg, een teer leven, een afhankelijk leven, dat is een leven in stil gebed tot den Heere. Want daar waar de binnenkamer veel bezocht wordt, daar is vrede in het hart, daar is heilige onbezorgdheid. En als de Heere dan nog eens antwoordt aan de ziel, als de Heere dan nog eens met kracht een belofte komt toe te passen, o, dan geeft dat opnieuw weer werkzaamheden. En dan gaan we ook alles, de dienst des Heeren, aanprijzen aan een iegelijk gemeente. Daar ligt nu het ware leven, dat ik zo tot God mag gaan. Geen verdiensten, nee, dat niet. In mijn gebed, och, het ware gebed is ook het werk van de Heere zelf, die de geest der genade en der gebeden uitstort in het gebed. En zo verheerlijkt God zichzelf in de harten van zondaren door zijn herstellende genade. En zo mag een schuldig volk in verbrokenheid tot hem komen. Dan zult ge recht naar het altaar treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en het zuivere reukwerk der gebeden. Amen.
Thank you.
eindigen we met dankzegging. Heere, geef veel van zulke rispa's. Ja, wilt u allen daartoe verwekken, ook de doopouders en alle ouders, dat ze zo met de geestelijke belangen van hun zaad in de binnenkamer geweld mogen plegen op het koninkrijk der hemelen. We hebben het ook zichtbaar gezien, in onszelf is geen pleitgrond, maar gij hebt ons een pleitgrond gegeven in die middelste gehangene op Golgotha. Heb dank voor alles ons gegeven. Wees met ieder van ons in alle opzichten. Heb dank voor de bekwaammakende genade aan uw dienstknecht bewezen. Wilt u ook hem veilig thuis brengen, als u ook straks andermaal eigen gemeente hoopt voor te gaan. Bewaar en spaar ons allen. Vergeef onze zonden. Uit genade. Amen. Gods offers zijn een gans verbroken geest. Psalm 51 vers 9a is onze slotzang en zonder voor- en naspel. Van gemeente de zegen des Heren die wij in zijn naam op u leggen, gaat heen in vrede naar uw woningen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.